Ik zal de kaars eens aanmaken. Er heeft iemand een prachtige kaars meegenomen. Ik wil vanmorgen met u eigenlijk als het ware een drieluik bekijken. Een drieluik. Het eerste wat ik vanmorgen wil doen is eens kijken naar het Oude Testament. Hoe de opstanding van de Heer Jezus eigenlijk verankerd is. Ik zie er een zak met pepermuntjes door de rijen gaan. Goed. hoe de opstanding van de Heer Jezus eigenlijk verankerd is in de Joodse cultuur en in het Joodse leven. Dus we kijken eerst eens terug naar het Oude Testament om te kijken van hoe heeft de Heer God het verankerd in de Joodse cultuur. En dat heeft hij gedaan door bij de Joden om daar feesten in te stellen. Daar zullen we eerst eens naar kijken. Tweede wil ik met u kijken naar de opstanding van de Heer Jezus. En de derde is dan, wat heeft het voor ons te betekenen? En ik wil twee gedeeltes uit het Nieuwe, eerst uit het Oude Testament lezen en daarna uit het Nieuwe Testament. Als u een Bijbel bij u heeft, dan kunt u dat opzoeken in Leviticus 23. Heeft u geen Bijbel bij u, is het niet erg. De teksten die worden geprojecteerd. Maar het is altijd fijn om uit je eigen Bijbel deze tekst te lezen. Ik lees Leviticus 23, staat 22 achter, maar 23, vers 4 tot en met 9. Dit zijn de feesttijden des Heren, heilige samenkomsten, die gij uitroepen zult op de daarvoor bepaalde tijd. In de eerste maand, op de 14e der maand, in de avondschemering, is het Pascha voor de Heere. En op de 15e dag van deze maand is het feest der ongezuurde broden voor de Heere. 7 dagen zult gij ongezuurde broden eten. Op de eerste zult gij een heilige samenkomst hebben. Dan zult gij geen allerlei slaafse arbeid verrichten. Gij zult de Heere een vuuroffer brengen gedurende 7 dagen. Op de 7e dag zal er een heilige samenkomst zijn. Geen allerlei slaafse arbeid zult gij verrichten. En de Heere sprak tot Mozes, spreekt tot de Israëlieten en zegt tot hen, wanneer gij komt in het land dat ik u geef en de oogst ervan binnenhaalt, dan zult gij de eersteling gave van uw oogst naar de priester brengen. En hij zal de gave voor het aangezicht des Heeren bewegen, opdat gij welgevallig zijt. Daags na de Sabbat zal de priester die bewegen. En dan nog een gedeelte uit 1 Korinthe 15. Zeer indrukwekkend gedeelte. Indien nu van Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden is opgewekt, hoe komen sommigen onder u ertoe te zeggen dat er geen opstanding der doden is? Indien er geen opstanding der doden is, dan is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet is opgewekt, dan is immers onze prediking zonder inhoud. En zonder inhoud is ook uw geloof. Dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn. Want dan hebben wij tegen God ingetuigd dat hij de Christus opgewekt heeft, die hij toch niet heeft opgewekt, indien er geen doden opgewekt worden. Immers, indien er geen doden opgewekt worden, dan is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet is opgewekt, dan is uw geloof zonder vrucht, dan zijt gij nog in uw zonde. Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn verloren. Indien wij alleen voor dit leven onze hoop op Christus gebouwd hebben, dan zijn wij de beklagenswaardigste van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, als eersteling van hen die ontslapen zijn. Want dewijl de dood er is door een mens, is ook de opstanding der doden door een mens. Zullen we nog even samen bidden? Vader, we willen op deze bijzondere morgen willen we u echt zo bidden dat u onze harten opent en dat we aangeraakt worden door uw Heilige Geest. Het was een prachtige dienst tot nu toe, Heer, en het is zo heerlijk om zo te zingen, u te aanbidden, om voor uw aangezicht te komen en u te danken voor uw Zoon Jezus Christus. Ik wil bidden dat u ons helpt bij het spreken en bij het luisteren. Ik wil u zo vragen, Vader, de dingen die zo zijn voorbereid, wil u daar leven en blazen door de Heilige Geest. Ik wil u zo bidden dat het onze harten bereikt en ons bedouwt. En dat we veranderen. Veranderen naar het beeld van uw Zoon Jezus Christus. Dat we mogen leven om u te verheerlijken. Dat we mogen leven in die kracht van dat opstandingsleven. Dat we mogen leven door te kijken naar het kruis. En door het kruis heen dat lege graf te zien. Jezus is opgestaan. Hij leeft. Hij leeft in mij. Ik ben opgestaan met hem. Vader, wilt u zo iedereen echt bedouwen met uw geest. Amen. In Leviticus 23 is denk ik een van de meest en bijzondere hoofdstukken in het Oude Testament. Omdat daar in Leviticus 23, doordat de Heer God door Mozes zijn hand laat opschrijven zeven feesten, hij eigenlijk een enorme profetische, zeer bijzondere profetische geschriften en profetisch zijn deze feesten. Het is zo dat, ik zal de eerste drie feesten zal ik als inleiding een beetje me geven en daarna naar de opstanding van de Heer Jezus gaan. Die eerste drie feesten die daar beschreven worden, die we zo gelezen hebben, daar staat dat op de 14e dag van de eerste maand. Daar werd het Pascha ingesteld, het Pascha. Het was een feest waarin het volk gedacht dat ze uit de slavernij van Egypte waren bevrijd. En op de avond dat ze zich gereed maakten om na 400 jaar slavernij uit Egypte te verlaten, toen kwam er die laatste plaag die ontzettend ingreep in de hele bevolking. En dat was dat de Heere God zei dat alle eerstgeborenen zouden sterven. Zowel van degenen die in huis waren als van het vee. Zowel van mens als van vee. Alleen degenen die een lam vier dagen van tevoren, voordat deze verschrikking zou gebeuren, degenen die een lam in huis haalden, in het gezin. En dat lam, dat eenjarige lam, gaaf lam, dat werd geslacht. En het bloed van het lam, dat werd aan de deurpost, werd dat gestreken. En dat was de garantie. Als daar die verderfengel voorbij kwam, dan was het zo, dat was de garantie dat hij dan ook daadwerkelijk aan dat gezin voorbij ging. En dat was het Pascha. In het Hebreeuws is dat het woord Pesach. En Pesach betekent sparend voorbijgaan. Pascha betekent sparend voorbijgaan. Nu was het zo bijzonder dat de Heer Jezus samen op het Pascha, dat eerste feest wat hier gegeven werd, dat was direct een koppeling naar wat er zou gaan gebeuren als Jezus dat zou vervullen, dat feest. Als Hij zou sterven. Als het paaslam wat werd geslacht voor ons. En Hij zou dat feest, dat eerste feest, het feest van het Pascha, waar God liet zien, daar is een verderfengel en daar is alleen maar behoudenis achter het bloed van het lam. Dat Hij dat zou vervullen. En datgene wat daar zo beschreven stond, dat diegene die het bloed van het lam, sommigen waren misschien angstig, anderen gingen naar binnen, maar ze hadden de zekerheid dat God de zondaar zou sparen als die zou schuilen achter het bloed van het lam. En dat was het eerste feest. En Jezus vervult dat. We hebben dat vrijdag zo samen gevierd. De kruisiging. Het volmaakte lam. Het volmaakte lam werd gekruisigd. En wij mogen schuilen en achter dat bloed. En God gaat sparend voorbij in uw leven als u schuilt achter het bloed. Het tweede feest, dat werd gevierd direct de dag daarna. Dat is prachtig. 14e dag van Nissan staat er. Dat was de eerste maand van de Joodse telling. Daar werd de Pascha gevierd. En de 15e dag, de dag daarna, was het feest van de ongezuurde broden. Dat feest van de ongezuurde broden, dat wilde eigenlijk zeggen dat in alle gezinnen werd er gezocht wat er nog van zuurdesem in het gezin was. En alles wat van zuurdesem was gemaakt, het brood wat er gebakken werd, of het zuurdesem, zeg maar zuurdesem, je kun je vergelijken met gist. Het gist wat er eigenlijk gebruikt werd om brood te bakken, dat werd uit huis gedaan. En ik las deze week toevallig in een visie, waar er ook iets over stond, dat het zuurdesem werd verbrand. Het werd verbrand. En zuurdesem is in de Bijbel, zonder enkele uitzondering, is dat een beeld van zonde. Omdat zuurdesem, als het zuurdesem in een brood is, in een deeg is, dan wordt het helemaal doordrenkt. En zuurdesem werd weggedaan. En dat is een prachtige koppeling. Want als je dan ziet dat de Pascha is geslacht, een lam is geslacht, en je schuilt achter het bloed van Christus, en je ziet wat voor een offer dat er is gebracht, wat voor een volmaakt offer dat er is gebracht, dan doe je in je eigen leven, doe je alle zuurdesem weg. Je wilt niet meer in zonde leven. Je wilt niet meer dat er scheiding is tussen jou en God. Maar er komt een rein en heilig leven wil je leven. En dat is die vervulling van dat feest, van het feest van de ongezuurde broden, dat we, nadat we behouden zijn en dat we weten, ons paaslam is geslacht. Dan mag ik een leven leiden wat geheiligd is, gerechtvaardigd is door het bloed van het lam. En wat heilig en rein is. Het feest van de ongezuurde broden. En dat feest van die ongezuurde broden, ik vond het ook zo prachtig als je dat zo leest. Dat er dan staat in dat gedeelte dat er geen slaafse arbeid zou er gebeuren. Er zou geen slaafse arbeid gebeuren, er zou een vuuroffer gebracht worden. En dat is zo bijzonder dat je weet, ik kan de Heere God geen eer geven met mijn eigen handen, met een werk wat ik doe. Maar dat het vuuroffer is, wat ook een teken of een beeld is van de Heer Jezus, in een leven wat geleefd wordt in reinheid en heiligheid, is niks van mensenhanden. Dat is iets wat God in ons leven doet. En het is een gevolg van dat je daadwerkelijk weet, ik ben een kind van hem, gereinigd en geheiligd door het bloed van het lam. En dan komt dat derde feest, direct eraan gekoppeld. Dat bijzondere feest, het feest van de eersteling. Je had het Pascha, de dag daarna begon het feest van de ongezuurde broden. En in deze 7 dagen was het zo dat de eerste dag, die viel na de Sabbat, in deze 7 dagen, werd het feest gevierd van de eersteling. Dat was een heel bijzonder feest, zoals we gelezen hebben. Dat was het begin van de oogst. De feest van de eersteling was het begin van de oogst. En wat gebeurde er dan? Het eerste wat geoogst werd, was gerst. De gerstenoogst. En dan gingen ze naar het land en dan plukten ze die aren, die rijpe volle aren van de gerst. En de mensen die kwamen dan met die gerstenaren, die kwamen ze dan naar de tempel. En dan gaven ze deze schoven, die gaven ze aan de priester. En die priester die nam die schoven en kwam voor het aangezicht des Heren en bewoog deze schoven voor het aangezicht des Heren als de eersteling van de oogst. En het is zo bijzonder om op die tijden te letten. Als je zo ziet in het Leviticus 23, wat daar zo beschreven staat. Je ziet eerst het Pascha, vervuld op Goede Vrijdag. Dan zie je het feest van de ongezuurde broden, wat de dag daarna begint. En dan komt de Sabbat in die 7 dagen. En dan komt de eerste dag van de week. En dat is het feest van de eersteling. Dat was de dag dat Jezus opstond. Precies die dag. precies die dag was de feest van de eersteling. En het is zo bijzonder dat je dan ziet dat hij de eerste is die uit de dood is opgestaan. Hij is de eerste van de oogst. De oogst die zal gaan volgen. De oogst die zal gaan volgen. De eerste die opstaat uit de dood. En weet je, dat is zo, dat vind ik zo indrukwekkend. Ook als ik kijk naar die tijden die dat dan zo dat God het zo gemaakt heeft, dat hij het zo opschrijft in Leviticus 23. En zoveel honderden jaren later wordt het vervuld op die dagen zoals het hier exact geschreven staat in Leviticus 23. Exact. Nog mooier, om je nog een prachtig iets te vertellen. Vanaf die eersteling werd er geteld. 7 keer 7 plus 1 dag. 50. En dat was er een nieuw feest. Het feest van de oogst. 7 keer 7 plus 1 dag. Tussen Pasen en Pinksteren zijn 50 dagen. Het feest van de oogst. Dat hele oogst binnen en de uitstorting van de Heilige Geest. En dat God begint te oogsten. Hij begint de oogst binnen te halen. Omdat de Heer Jezus als eersteling is opgestaan uit de dood. En dan komt 50 dagen later. 7 keer 7 plus 1 dag staat er. Pentecost. De Heilige Geest wordt uitgestort. De oogst wordt binnengehaald. Straks wordt die hele vervulling als de Heer Jezus terugkomt. En iedereen die in hem gelooft opstaat. Uit de dood. Die eersteling. Hij is de eersteling. Zoals we dat ook geschreven hebben, staat Christus als eersteling. Die opstanding van de Heer Jezus was uniek. Die was zeer uniek. Waarom was dat zo uniek? Er waren al veel mensen die waren uit de dood opgestaan. Er waren al wat mensen voorgegaan. Als ik dan denk aan het dochtertje van Jairus, wat de Heer Jezus zelf opwekt. Lazarus, die wordt opgewekt. Elia die mensen opwekt. Die mensen uit de dood opwekt. Maar wat was er nu zo uniek? Wat was er nu zo uniek? In Romeinen 6 vers 98 zie je, laat maar even zien. Indien wij dan met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Want we weten dat Christus nu, hij uit de dood is opgewekt, niet meer sterft. De dood voert geen heerschappij meer over hem. Het unieke van deze opstanding was, hij zou niet meer sterven. Alle andere mensen die hem waren voorgegaan, zoals het dochtertje van Jairus, zoals Lazarus, zoals de mensen die Elia opwekte uit de dood. Ook nu nog staan, hoor je soms dat mensen door een wonder God uit de dood worden opgewekt. Maar het lot van elk mens is, hij zal weer sterven, om straks ten eeuwige leven worden opgewekt. Maar Jezus heeft de dood overwonnen. En dat vind ik zo ontzettend bijzonder, dat de dood geen heerschappij meer voert. Weet je, nergens komt deze waarheid, als we hebben over opstanding van de Heer Jezus, nergens komt dat zo tot uitdrukking als je een begrafenis leidt. Ik moest zo denken aan degene, dat pas nog een, wat maanden geleden is er een zuster hier ontslapen. En ze was in haar gezin de enige die de Heer God en de Heer Jezus kende. En toen was er een begrafenis in dat dorp. En dan zie je, dat mochten we dan leiden vanuit. We hadden toen de Rooms-Katholieke, een gebouw van de kerk. Rooms-Katholieke kerk mochten we toen gebruiken. En er waren meer dan 750 mensen waren in die kerk. En iedereen ging mee. De meeste mensen gingen mee naar die begraafplaats. En het is nergens confronterender als je dan zegt. En dan sta je daar voor die menigte. En dan vind ik het zo confronterend als je op die begraafplaats staat. En dan zie je dus dat grote graf, dat is open. En dan staat die menigte mensen, staat eromheen. En dan lees ik van hoe komen sommigen ertoe dat ze denken dat er geen opstanding der doden is. En weet je, het is zo dat hij schrijft dat. Hij schrijft dat aan een gemeente. En als ik dat zeg op zo'n begraafplaats, dan weet ik dat er veel mensen zijn die dat soms niet geloven. Maar ook schrijft Paulus het aan de christenen. Je moet altijd goed beseffen, als er een brief geschreven wordt naar de Korinthe of naar de Thessalonicense, dan schrijft hij een brief naar de gemeente van Jezus Christus. En dan wordt er gezegd, hoe komen sommigen ertoe dat er geen opstanding der doden is? En die discussie over die opstanding, dat is nu op het moment in Nederland ook een hot item. Misschien gaat het dan nu voorbij, maar als je in de visie kijkt, de ingezonden brieven rondom het thema opstanding, dan zie je dat er een enorme discussie is over zijn opstanding. En waarover gaat dat? Ik zei vanmorgen iemand, de Heer is waarlijk opgestaan. En toen zei hij, ja, dat woord waarlijk is misschien wat moeilijk. Je kunt beter zeggen, hij is echt opgestaan. Maar wat dat betekent, waarlijk, ik heb beloofd om dat uit te leggen, waarom dat ik dat zeg. Waarlijk is hij opgestaan. Wat betekent dat? De discussie ook in Nederland van heel bekende theologen die lesgeven op universiteiten, die lesgeven aan mensen die voorganger worden. Ze vertellen dat Jezus is wel opgestaan, maar dat is geestelijk. Dat is geestelijk. We moeten dat zien als iets wat geestelijk is gebeurd. En hier is ook de discussie. Dat is die discussie. Het is niet de discussie, is hij nu wel opgestaan of niet? Nee, hij is waarlijk opgestaan. Dat wil zeggen, hij is geestelijk en lichamelijk opgestaan. En hoe kunnen we dat dan weten? Hoe kunnen we dat dan weten? Het is zo dat in Lucas 24, daar zie je dat de Heer Jezus in het midden van zijn discipelen komt en dan zegt hij, ziet mijn handen en de voeten, dat ik het ben, betast mij en ziet dat een geest geen vlees en beenderen heeft, zoals gij ziet dat ik ben. Maar de discipelen konden het niet geloven. En dan zegt hij, geef me een stuk gebakken vis. Een stuk gebakken vis. Weet je, als hij alleen maar geestelijk was, als hij alleen maar geest was, dan had hij niet gezegd van kijk naar mijn handen en mijn voeten, kijk naar mijn beenderen. Aan de handen en de voeten, weet je wat ik zo bijzonder vind aan deze uitdrukking, kijk naar mijn handen en mijn voeten. Als je tegen iemand zegt van, als je wil weten dat ik ben, dan kijk me aan, kijk me in het gezicht, dan zie je dat ik het ben. Nee, Jezus zegt, kijk naar mijn handen en mijn voeten. Want daar zijn de tekenen te vinden van zijn lijden. Daaraan kun je zien. En ik vind het een mysterie voor mezelf steeds. Ik ben daar echt al een hele tijd over nadenken. Dat de Heer Jezus is opgestaan uit de dood en hij heeft een volmaakt lichaam. Maar hij draagt de tekenen nog. En straks als we dan in Openbaringen lezen dat we hem zullen aanbidden, dan zien we hem als een lam, als geslacht. Zo groot is dat lijden. Ik geloof dat dat de diepte is van het lijden. Dat we steeds zullen zien hoe groot is die prijs eigenlijk geweest die hij voor ons heeft betaald. Maar in Lucas 24, dan zie je eigenlijk dat hij waarlijk is opgestaan. Niet naar geest, maar dat hij lichamelijk is opgestaan. En dat betekent dat wij ook met een volmaakt lichaam zullen opstaan. En de essentie, het is zo, waarom leg ik zo de nadruk erop? Het is zo belangrijk over die opstanding na te denken. Want Paulus zegt in dat gedeelte, als je niet gelooft in de opstanding van de Heer Jezus, ook als je alleen maar denkt dat het geestelijk is, als je niet denkt en niet beseft, hij is waarlijk opgestaan, dan is je geloof leeg. Dan is het een lege dop. Dan is het een lege dop. Dan is het een verpakking. En dan zijn we alleen maar, zegt hij, de beklagenswaardigste mensen die er te betreuren vallen, omdat ze een geloof hebben wat leeg is. Wat is een leeg geloof? Een leeg geloof is een geloof wat je niet behoudt. Een geloof waar geen behoudenis in is. Dat is leeg. Kan nog altijd hoge morele waardes hebben. Christendom, Weet u, ik ben zeker, 100% zeker, dat ik straks in het vaderhuis mag zijn. Ik weet door het offer van de Heer Jezus dat ik leven heb en mijn eeuwige leven heb ontvangen. Maar stel dat ik dat niet zou weten, dan nog zou ik voor het christendom kiezen als leefwijze. Dan nog. Omdat het zo'n hoge morele waarde heeft. Ik heb wat godsdiensten bestudeerd. Om te kijken wat is er nu eigenlijk in verschillende godsdiensten en waarin geloven de mensen. Ik zou steeds voor het christendom kiezen. Omdat het zo'n hoge levensstandaard heeft. Het geeft antwoorden over het huwelijk. Het geeft antwoorden op het opvoeding. Het geeft antwoorden. Het geeft antwoorden. Maar meer nog, in het geloof van ons is het eeuwige leven. Het is geen leeg geloof. En die opstanding van de Heer Jezus die is zo essentieel. Het is een fundament. En nergens, zoals ik al zei, komt dat zo tot uiting als je aan een graf bent. Deze week moest ik echt daaraan denken aan die begrafenis die we de laatste keer hebben gehad. Dan zie je dan zo'n 750 mensen in die kerk. En dan komen zoveel honderden mensen naar die begraafplaats. En dan pak je dat gedeelte uit 1 Korinthe 15. En dan lees je van hoe komen sommigen ertoe dat er geen opstanding der doden is. En dan zie je de menigte terugdeinzen. Je wilt het eigenlijk niet. Je wilt het eigenlijk niet. Wat ik daarmee bedoel is eigenlijk, ik wil graag aan zo'n graf troostende woorden spreken. En dat spreek ik ook. Ik spreek vaak troostende woorden. Ik spreek over het heil in Jezus Christus. En toch, als je dit gedeelte leest en het graf is open, dat graf spreekt. Dat spreekt tot de gelovigen en het spreekt tot de ongelovigen. Je kunt er dan niet omheen dat je op een gegeven moment zegt van één zekerheid heb ik in mijn leven en dat is op een gegeven moment zal er ook voor mij een graf gemaakt worden. Op een gegeven moment zal ik in die kist liggen. En of je dat nu wil als prediker of niet, als je dit gelezen leest, dan komt er een scheiding. Dan komt er een scheiding. Omdat de scheiding erin ligt, of je nu wel of niet gelooft in een opstanding. Afgezien van de hoop die er is, zegt Paulus, als je niet gelooft in een opstanding, dan ben je nog in de zonde. Dat zegt hij hier in 1 Korinthe 15. Je bent nog onder die schuld. En die schuld, of mensen daar nu een antwoord op geven of niet, het klaagt hen aan. Het klaagt hen aan. En ik vind het soms, als je dan zo'n begrafenis leidt en je weet dat dat moment komt. Aan de ene kant vind ik het moeilijk, aan de andere kant tilt het me boven veel dingen op. Dat ik de moed heb en ook de grote vrijmoedigheid om het te verkondigen. Omdat ik weet dat in dit geloof, in deze opstanding, daar ligt de behoudenis. En we mogen het verkondigen. We mogen het dan laten zien. En weet je, als je dan met mensen spreekt, dan gaan ze een heel groot gedeelte gaan ze met je mee. Ik merk dat mensen, op het moment zie je dat mensen zoeken naar iets, naar de zin van hun leven. En als je dat met mensen spreekt, ook als ik dan op zo'n koffietafel word uitgenodigd, zoals dat in Limburg eigenlijk zeg maar gewoonte is. En dan heb je gesproken in de kerk, op de begraafplaats. En dan merk je dat mensen contact zoeken met je. Omdat ze iets meer willen weten. Maar de moeite is dan, als je dan zegt van, dan zeggen ze, ja, dat was een bijzondere samenkomst, heb ik gemerkt. Kom je dan verder in gesprek, dan zeggen ze, het christelijk geloof is een bijzonder geloof. Bijzonder. Als je dan verder loopt en je zegt, ja, het is niet alleen bijzonder, het is de enige weg tot behoudenis. Enige weg. Ik dacht dat het christelijk geloof misschien een beter geloof is dan dat. Maar ik kan toch niet begrijpen dat het enige geloof is. Ze lopen een stuk met je mee, maar als het dan erop aankomt van het is het enige geloof, het enige geloof, de enige weg tot een opstanding uit de doden te komen, ja, maar dat vind ik wel moeilijk. Deze week werd ik herinnerd aan aan een uitzending die de meeste van jullie hoogstwaarschijnlijk heeft gezien, jaren geleden. Dat was zo ontzettend, werd het gesprek was dat onder de christenen. Dat programma van Henny zoekt God. En een van die aflevering heb ik gezien. En toen was op een gegeven moment, had Henny een ontmoeting met pastoor Berghout in een boot. Een bootje was het, een roeiboot. En toen hadden ze het over het geloof. En toen zei Henny, ik geloof dat Jezus voor mijn zonde is gestorven. En dat ik daardoor eeuwig leven heb. En toen was ze even stil. En toen zei hij, maar pastoor Berghout, hoe zit dat dan met mijn vrouw? Die gelooft niet dat Jezus voor haar gestorven is. En pastoor Berghout zei, Henny, dat komt wel goed. Maar het komt niet goed. Het komt niet goed. Het kan pas goed komen als er op een gegeven moment in je leven Pascha is. Een feest van ongezuurde broden. En dat er in je leven die eersteling is. Dat je ziet, Jezus is voor mij uit de dood opgestaan. En dat vind ik soms moeilijk om dat tegen mensen te zeggen. Maar het komt niet goed. Het komt niet goed. Ik weet dat dat heel confronterend is. Als je dan tegen iemand zegt, ja, je vrouw is dan verloren. Of je dat op deze wijze zou moeten zeggen. Maar dat is wel de boodschap. En dat zeg ik ook tegengenen die hier zo zitten. Je kunt soms wel meegaan en ook wat proeven van het christendom. En je kunt een stuk met ons meelopen. Maar het punt is gewoon, als je dan vraagt van, komt het goed? Dan kan het alleen maar goed komen als je Pascha, als je weet, Jezus is voor mijn zonde gestorven. Hij is opgestaan en ik zal met hem opstaan. En het bijzondere is nu dat we die opstanding, die vieren we elke week. Het bijzondere is dat we als we op zondag samenkomen, en daarom heb ik dat ook zo ingeleid, de eerste dag van de week, dat was in het Joodse rekenen de zondag, onze zondag. Kijk, je had de Sabbat en daarmee sloten ze de week af. En dan begon de eerste dag van de week en dat was de zondag. Ik vind dat zo prachtig, daar zit een prachtig beeld in. Voordat Jezus kwam, moesten we 6 dagen werken en toen mochten we rusten. Nu is hij opgestaan uit de dood. We beginnen de week met rusten. Het is volbracht. Alles is volbracht. En we beginnen dan vanuit die rust te werken. En dan komen we samen op die eerste dag van de week. Om die opstanding, elke zondag doen we dat. En dan vieren we dat. En het bijzondere is eigenlijk, ik was deze week met het muziekteam samen. En je ziet hier een prachtig boeket. Het is schitterend. En in het begin van de week had ik mensen gevraagd, iedereen neemt 1 bloem mee. 1 bloem. En ik had het muziekteam gevraagd en de zangleiders samen te komen op donderdagavond. Op donderdagavond dan is de oefenavond. En deze mensen die komen dan samen om te oefenen. En brachten ook ieder 1 bloem mee. En we bereiden ons dan voor op die avond om de Heere God, om de Heere Jezus iets te brengen. En dan met dat boeket wat het muziekteam heeft voorbereid, wat eigenlijk maar een paar bloemen is, komen ze naar de gemeente. En dan komen de gemeenteleden die Jezus lief hebben. Die brengen allemaal 1 bloem. Je hebt door de hele week heb je wat verzameld. Je weet, Jezus is voor me gestorven. Ik wil rein en heilig leven. En ik kom met een offer, een lofoffer, kom ik naar de gemeente. En ik vond het prachtig vanmorgen dat zo te beobachten, hoe mensen binnenkwamen met die ene bloem. En dan is het zo dat we dan deze bloemen, die steken we dan zo samen. Op die eerste dag van de week. Op die eerste dag van de week. En dan komen we als gemeente samen met een lofoffer. En het is dan, als je één roos zou hebben, of één zo'n bloemetje, dan zou je zeggen van, ja, wat is dat nou? Maar het is gewoon, de gemeente komt samen op die eerste dag van de week om de Heere God te aanbidden. Om de Heere God te aanbidden. En het is dan het boeket. Je ziet dan niet of die roos of hier die lelie. Nee, je ziet het boeket. God kijkt naar de gemeente en ziet het boeket. Op die eerste dag van de week, zo'n opstandingsdag van de Heere Jezus. Om hem te aanbidden en hem te eren. En dat is toch zo machtig. Ik vind dat zo machtig. Dat je zo'n drieluik ziet. Vanuit het Oude Testament zie je van feesten. Het feest van de eersteling. Voor vervulling. Jezus is opgestaan. Waarlijk opgestaan. Lichamelijk en geestelijk opgestaan. En dan wij. Op de eerste dag van de week. En we brengen het samen. Op die zondagmorgen. Om hem te aanbidden. Dat is zo bijzonder. Dat je daar mag bij stilstaan. Elke zondag als je zo samenkomt. Dat je lofoffer mag brengen. Wat rein is. Wat geheiligd is. Door het bloed van het lam. Zullen we zo samen even stil zijn. Ik wil zo Saskia en Mathieu vragen om naar voren te komen en heel zachtjes te spelen. U zond uw zoon onschuldig rein.